We gaan weer naar Jesaja 33, was het de bedoeling. Waar we het eerste gedeelte van het hoofdstuk min of meer besproken hebben. En we hebben daar in ieder geval van gezien, hopelijk, dat het schriftgedeelte weliswaar in verband gebracht wordt, kennelijk met de Assyriër, met Assur in die dagen, de grote vijand in de dagen van Jesaja. Maar ik hoop dat we ook aan de andere kant gezien hebben dat het kennelijk ook spreekt over de gebeurtenissen in de tweede helft van de 70ste week, wanneer de grote vijand van Israël zal verschijnen in Israël, namelijk Rusland, want daar komt het op neer. We hebben gezien dat dat in deze profetie helemaal geen naam genoemd wordt van de vijand. En dat is natuurlijk in ieder geval ook omdat de naam in de toekomst anders zal ingevuld worden dan in het verleden. In de toekomst is die vijand niet Assur, die hier besproken wordt, maar in de toekomst is het een rijk wat echt noordelijk ligt van Israël of noordelijk van Jeruzalem. Het rijk wat niet geweest is in het verleden en ook in de toekomst niet meer verschijnen zal. Een rijk wat hier dan ook geen naam heeft. Maar wat in de tweede helft van de 70ste week zal verschijnen in Israël. Met als gevolg dat de Joodse staat ook inderdaad verwoest zal worden. We hebben vorige keer ook de parallelle schriftgedeelte aangehaald uit Ezechiël 39, om precies te zijn. En met name ook uit Joël 2. En 1, ja, niet te vergeten. Ja, natuurlijk, Joël 1 en 2 is het eigenlijk, hè. Nou weet ik niet precies bij welk vers we waren aangekomen. Maar vers 8, hè. Over hij vernietigt het verbond en hij veracht de steden. Hij acht geen mens. Ja, want er schijnt dus in het verleden zo'n verbond geweest te zijn. Een verbond. Nou, er was in ieder geval in die dagen een verbond met Egypte. Een verbond wat in de praktijk niks betekende, wat krachteloos gemaakt werd toen de Assyriër zou komen. En zo zal het in de toekomst zijn. Het blijkt trouwens ook, dat is het eigenaardige van het verhaal, en ik geef het me zo even door. Het blijkt namelijk ook, misschien heb ik dat vorige keer al gezegd, dat als de Russen vanuit de Middellandse Zee een landing uitvoeren, een invasie dus uitvoeren in de Joodse staat, in de staat Israël, dan gaat het gepaard, kennelijk, met een landing ook in Egypte. Dat is gewoon de zuidoosthoek van de Middellandse Zee. Daar komt het op neer. Wat het eerst komt, dat weet ik niet. Als er al een volgorde is, denk ik dat het eerst Palestina is en dan pas Egypte. Maar in de Bijbel blijkt dat die dingen toch gelijk opgaan. Dat wil zeggen, het gebeurt tamelijk gelijktijdig. Dat kan ook makkelijk, want kennelijk zijn die Russen dan sterk genoeg om dat te doen, maar dat zijn ze nu ook. Dat kunnen ze nu ook met gemak. Dus ik zou niet weten waarom het in de toekomst, in de zeer nabije toekomst overigens, ook niet zou kunnen gebeuren. Het is namelijk zo dat een oordeel over Egypte, zowel als over de Joodse staat, of Jeruzalem dus, in de Bijbel steeds genoemd worden in verband met dezelfde tijd. Namelijk in verband met het verduisterd worden van de zon, de maan en de sterren enzovoorts. En dat is de gebeurtenis aan het einde van de 70ste week van Daniël, namelijk bij de verwoesting van Jeruzalem en dan ook de verschijning van de Heer op de Olijfberg enzovoorts. Maar die verduistering van zon en maan die markeert het einde van de 70ste week van Daniël en daarmee de officiële aanvang van de Dag des Heren. Maar het wordt ook genoemd in verband met het oordeel wat over Egypte zou komen en trouwens ook in verband met het oordeel over Edom. En dat hangt hier ook allemaal samen. Over Egypte hebben we het al eens gehad. Over het land der Filistijnen, Palestina, ook al. Dat is ook al geweest hier in Jesaja, op enige hoofdstukken terug. En dat is de strook langs de kust. Zo'n beetje tussen Egypte en Palestina dus. Zoals hier genaamd. En hier in de steden van de Filistijnen. Asdod, Ashkelon, Gaza. En er moeten er nog twee zijn. Gat, vermoedelijk hier moeten er nog een zijn. Dat zie ik hier niet opstaan. Dus het is op deze hoogte hier, Gaza, dat is dus de Gaza-strook heet het dan. Maar dat is precies het gebied wat in de Bijbel wordt aangeduid als Palestina. Want Palestina betekent natuurlijk gewoon het land der Palestijnen. Dus WU Palestina of zoiets hebben we al eens gelezen, ik weet niet meer waar het was. Het was nogal wat hoofdstukken terug, geloof ik. In hoofdstuk 14, vers 29. Verheug u niet, gij gans, Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is, enzovoort, want er komt er nog een. Uit de wortel des slangs zal een basilisk voortkomen en vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn. Een seraf, eigenlijk. Nou, hoe dat zij, dat Palestina zou verwoest worden, en dat betekent ook inderdaad dat het gaat om het land der Filistijnen, zoals het er ook boven gezet is door de vertalers. Maar het betekent ook dat dat ook de prooi wordt van de Russische legers. Dat geldt dus voor Egypte, Palestina in de zin van der Palestijnen land. Het geldt voor Canaan, het land van de Joodse staat. En het geldt ook voor Edom, wat daaronder gelegen is, zou ik nog aan moeten wijzen. Hè? Want Edom ligt dan hier. Dus dat klopt ook allemaal bij hetzelfde gebied. En wat niet ten prooi zou vallen aan die Russen, dat is het land oostelijk van de Jordaan. Namelijk dit gebied hier, oostelijk van de Jordaan en oostelijk van de Dode Zee. Daar staat uitdrukkelijk dat die landen zijn hand zullen ontkomen. Dat is namelijk het land van Ammon, Moab en ook een gedeelte van Edom. Nog een gedeelte van Edom is dat, het oostelijke gedeelte van Edom. Dat staat in Daniël 11. Het is dan ook zo dat blijkbaar het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem vlucht naar het oosten, waar anders heen, want vanuit het westen komen die Russen. Dus men vlucht naar het oosten door de Olijfberg, dat klopt ook, die ligt oostelijk van Jeruzalem, dus dat is de koers die ingezet wordt. Dus uit Jeruzalem door de Olijfberg naar het oosten, kennelijk de Jordaan over, omdat blijkbaar, dat kun je dan zo op de kaart zien, omdat blijkbaar de Russen niet verder komen dan het Jordaandal. In ieder geval niet verder dan de Dode Zee, en die ligt in het Jordaandal. Maar het Jordaandal strekt zich uit via de Jordaan en de Dode Zee ook verder naar het zuiden, naar, hoe heet dat plaatsje ook weer? Eilat is het daar, ja, inderdaad. Dus tot aan de zee aan toe. En in datzelfde gebied, of net oostelijk dan van het Jordaandal, ligt dan ook Petra, bijgenaamd Sela in het Hebreeuws, en dat komen we zelfs in dit hoofdstuk nog tegen. Dus we blijven aardig in de buurt. Nou, hoe dan ook, er was dan een verbond, want dan neem ik de draad weer op in vers 8. Er was namelijk een verbond, in ieder geval een verbond met Egypte. En in de toekomst is er misschien ook dat verbond met, het verbond met, laten we zeggen, Babel. Met de Arabische wereld, maar misschien is dat hetzelfde hoor. Het kan best hetzelfde verbond zijn. Het kan best dat Egypte daar ook in betrokken is. Dat is helemaal geen probleem. Maar dat verbond zal blijken geen stand te houden, omdat Rusland er gewoon geen enkele rekening mee houdt. En het verbond blijkt van geen enkele betekenis te zijn. Dat komt overeen met hij veracht de steden, want de steden hebben in Daniël nogal een slechte reputatie in verband met die eindtijd. Want in Daniël 11 wordt gesproken uitgebreid over de sterkten, ik geloof dat ik vorige keer al gezegd heb, wordt gesproken over de sterkten en er wordt ook gesproken over de god der sterkten, Maüzim. Er zal de god Maüzim in zijn standplaats eren. Dat wil zeggen, waar die Maüzim staat, daar zal hij geëerd worden. Maar die Maüzim wil zeggen sterkten. Het is dus de god der sterkten. Maar het woord sterkte wordt in hetzelfde hoofdstuk vele malen gebruikt voor de diverse steden in het oosten. De steden in het rijk van het beest, om zo te zeggen. Bovendien staat Maüzim in het meervoud. Het is dus niet één god. Ja, het is één god. Maar hij staat op vele plaatsen. Dat wil zeggen, er is op vele plaatsen een beeld van hem opgericht. Hij wordt in vele plaatsen en dus inderdaad vele steden gediend. Die steden zijn dan ook zijn sterkten. Maar die sterkten worden veracht. Dat wil zeggen, in ieder geval hoort daarbij ook Jeruzalem. Want het is ongetwijfeld zo dat ook zo'n beeld van dat beest opgericht staat in Jeruzalem. Want dat staat gewoon ook in Openbaring 13, onder andere dan, want in Daniël 8 staat het feitelijk ook. Openbaring 13, dat weet u waarschijnlijk, hè? Het ene beest richt een beeld op voor het andere beest, in Jeruzalem, en in Daniël 8 gaat het om, in de eerste plaats dan, om dat beeld wat opgericht werd in de dagen van Antiochus Epiphanes, in de dagen van de Maccabeën, beeld gewijd aan Zeus. Jupiter of hoe die maar heten mag. Dat is allemaal hetzelfde. En dat beeld daar is weer een voorafschaduwing van het beeld wat in de toekomst kennelijk op dezelfde plaats zal opgericht worden, namelijk in Jeruzalem. Dus verder niks moeilijks aan. Dat is ook een vrij bekend gegeven overigens. Maar hij veracht de steden, houdt ook in, hij veracht de sterkten. Er trekt zich van al dat gedoe daar in het Midden-Oosten niks aan. Hij acht geen mens. En dat betekent dat hij daar zomaar ingrijpt en deze landen verovert. Met als consequentie overigens dat hij zelf daar omkomt. Want dat hebben we vorige keer al gezien. Het loopt met de Russen daar slecht af. Zij vallen dood neer. Daar komt het op neer. Hè? Ik vind het altijd een wat raar verhaal. Ik vertel het altijd wat laconiek. Dat weet ik. Maar hoe moet ik het anders? Ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Hè? Moet er de blues bij zingen, geloof ik, of zoiets. Dan... Maar dat bewaren we voor een andere gelegenheid. Nou, dan staat er in vers 9, het land treurt, het kweelt. U vindt er mooie voorbeelden van een zogenaamde personificatie, waarbij het land of stad of een streek beschouwd wordt als een mens, die dingen doet die normale mens alleen maar doet. Het land treurt, het kweelt of kwijnt. En er worden bepaalde landstreken genoemd. De Libanon schaamt zich. En hij kweelt ook. Hij verwelkt staat er dan. En Saron is geworden als een woestijn. En Bazan, zowel als Karmel. Dat zijn verschillende landstreken die in de profetieën nogal eens worden aangehaald. En ze worden aangehaald niet omdat het gaat om de juiste geografische ligging van die streken. Want het gaat om het hele land waarop deze dingen van toepassing zijn. Maar deze namen worden speciaal genoemd omdat het juist vruchtbare, bijzonder vruchtbare streken zijn. Dat geldt in ieder geval voor de Libanon. Daar groeide van alles, maar er is kennelijk niks van overgebleven. Zodat u ziet dat die Russen zo ver noordelijk als Libanon inderdaad binnengevallen zijn. Dat lijkt me makkelijk te zijn om nog een stuk of 5 legers aan het vechten, geloof ik. Ik ben de tel kwijt hoor. Daar in Libanon. Dus er kan er nog wel 1 bij. Hè? Libanon schaamt zich. En dan Saron. En nou volgen 3 namen. Saron, Bazan en Karmel. Die een heleboel met elkaar gemeen hebben. Want ze spreken al die 3 namen. Duiden aan een vlak terrein. Op verschillende manieren overigens. Maar de gemeenschappelijke betekenis van die namen is dat het gaat om een vlakte. Waarbij Saron gewoon betekent dat wat recht is. Dus inderdaad een vlakte. En inderdaad een vruchtbare vlakte. Elke keer als het in de Bijbel genoemd wordt, dat is niet zo vaak overigens, blijkt het inderdaad zo'n vlakke plaats te zijn waar ook bloemen groeien, met name de bekende roos. De roos van Saron, jazeker wel. Er staat trouwens een Hooglied 2, de roos van Saron, dat is namelijk de bruidegom, oftewel dat is Christus. Dus het vlakke, het rechte veld eigenlijk. Bazan, dat ligt, dat ligt oostelijk van de Jordaan eigenlijk. De halve stam van Manasse woont daar. Bazan, dat betekent ook effen terrein in de betekenis van dat er geen stenen meer zijn. Het is een terrein waar de stenen uit verwijderd zijn. Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor daar in het Midden-Oosten, zeker in Palestina, dat daar de vruchtbare akkers eerst... ontdaan moeten worden van de stenen. Dat wil zeggen, het land zit vol met stenen. En die stenen moeten eruit gehaald worden, want anders kun je er met de ploeg zo slecht door. Of je moet het ding elk moment slijpen. Dus dat werkt natuurlijk ook niet. Dus de stenen worden uit het land verwijderd. Daar is men jaren mee bezig. Geweest, dikwijls. Om die stenen eruit te halen. En gewoonlijk worden diezelfde stenen dan ook maar gebruikt. Om er een muurtje van te metselen om het veld heen. Want we moeten er anders mee doen, hè?
De Jood die zei tegen mij, wij zijn in Israël steenrijk.
Ja, steenrijk zijn ze daar, ja. Dus wat doe je er allemaal mee, hè? Nou, uit het land halen en eventueel gebruiken voor een ommuring. Vandaar die muur die we ook al een paar keer zijn tegengekomen, zelfs ook in de Jesaja. Maar de gedachte is dan dat Bazan is een terrein zonder stenen, een vlak gemaakt, een ontgonnen terrein en dus ook vruchtbaar. net als Saron. Dan hebben we nog Karmel. Zowel Bazan als Karmel zijn geschud. En als ze door elkaar geschud zijn, betekent dat er niks meer op groeit. Maar de naam Karmel wordt dikwijls gewoon vertaald. En dan staat er een vruchtbaar veld in de Statenvertaling. Als je in de Statenvertaling leest een vruchtbaar veld, dan, ik weet niet 100% zeker, maar normaal gesproken staat er dan in de grondtekst het ene woord, Karmel. En enkele keer wordt het niet vertaald als duidelijk is dat het inderdaad een bepaalde landstreek aanduidt. Een hoogvlakte. Maar Karmel wordt het vertaald met vruchtbaar veld. Dus toch een vlakte. Dit was het gebergte Karmel, maar dit wordt verondersteld. Karmel wordt verondersteld de hoogvlakte te zijn dan. En Karmel komt van Kerem. En Kerem wordt vertaald met hof of wijngaard. Een van de gebruikelijke woorden voor wijngaard. En de wijngaard is op zich alweer een beeld van Israël. De hof trouwens ook. Dus die namen bij elkaar hebben eigenlijk zo ongeveer dezelfde betekenis. En allemaal aanduiding van een vruchtbare, geëgaliseerde plaats. Vlak gemaakt in de zin van gerecht of gericht, want dat is ook hetzelfde. En dat betekent dat er recht gedaan is. En als er recht gedaan is, dan zou het een vruchtbaar veld zijn. Dat is zo, ja. En het wordt zelfs later, ja, er wordt zelfs later nog aangehaald. Maar in 2 vers 16 staat de term vruchtbaar veld. En er staat Karmel. Het recht zal in de woestijn wonen en de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. Daar heb je het. Dat wat recht is, is namelijk een vruchtbaar veld. Of andersom, een vruchtbaar veld is dat wat recht is. Recht gemaakt, wel te verstaan. Ontgonnen. En daarom deze plaatsen, Saron, Bazan en Karmel, zijn vooraankondigingen, Libanon trouwens ook hoor, zijn vooraankondigingen of typen van het komende Messiaanse Rijk. Wel, zij waren niet het Messiaanse Rijk, ze zouden het moeten worden. Hier waren ze het niet en daarom staat ze zijn omgekeerd. In plaats van dat het Messiaanse Rijk kwam, kwam er een oordeel over het land. En het geldt niet alleen voor die landstreek, het geldt voor heel Israël. Dat lijkt me trouwens ook duidelijk als we het vergelijken met hoofdstuk 35. Vers 1, waar staat de woestijn, namelijk de dorre plaatsen. Er staat en, maar dat betekent natuurlijk namelijk. De woestijn, namelijk de dorre plaatsen, zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis, dat is nog allemaal hetzelfde, de wildernis zal zich verheugen. Ook een schitterende personificatie natuurlijk, hè. De wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja met verheuging en juichen. Nou staat het er wel een keer of 4 geloof ik, hè. Ze zal zich verheugen, met verheuging, ze zal juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven. Het sieraad van Karmel en Saron. Dan heb je dus die namen weer bij elkaar. Ik zie alleen Bazan niet staan. Maar Libanon, Karmel en Saron wel. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad onze Gods. Deze laatste uitdrukking, zij zullen zien, die staat ook in Jesaja 33, namelijk in vers 17. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid, enzovoorts. En in Jesaja 35, vers 1 en 2 vind je dus eerst genoemd in vers 1 de roos en in vers 2 de Saron. In vers 1 de roos en in vers 2 Saron, zodat hier de term roos van Saron ook in verborgen zit. Het brengt toch verbinding met de strekking van het boek Hooglied dus. En daar gaat het maar om, want Hooglied spreekt over de bruid en de bruidegom en de bruiloft is dan ook niks anders dan het zogenaamde duizendjarig rijk. Dat mag ik wel eens zeggen, want dat is minder bekend natuurlijk, hè. Want zolang men denkt dat de gemeente de bruid is van Christus, denkt men dat de bruidegom plaatsvindt onmiddellijk volgend op de opname van de gemeente. Want de opname van de gemeente wordt dan beschouwd als de ontmoeting tussen de bruidegom en de bruid. Wel, dat is langzamerhand u bekend dat dat een misverstand is. En dus is het ook niet zo dat de bruiloft des lams plaatsvindt in de hemel, terwijl op aarde het Messiaanse Rijk, of zelfs de grote verdrukking, nog voortduurt, zoals dikwijls gedacht wordt. Integendeel, de bruid is niet de gemeente. Integendeel, de gemeente is wel betrokken in deze bruiloft, maar dat komt omdat de gemeente het lichaam is van de bruidegom. Kan ik ook niet helpen, maar ze wist het nou eenmaal. En de bruid, dat is de aanduiding niet slechts van Israël overigens. De bruid is de aanduiding van allen die niet als eersteling leven onder het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, het is de aanduiding van alle gelovigen in de 1000 jaren, maar zelfs ook uitdrukkelijk, zelfs ook daarna. Het is zelfs de aanduiding uiteindelijk van de gehele nieuwe aarde. Ja, dat blijkt uit Openbaring. Ik zal u tonen, de vrouw, de bruid des lams, en dan ziet men het nieuwe Jeruzalem nederdalen op de aarde. En dat is niet alleen maar Israël, want het blijkt dat er niks anders is dan dat nieuwe Jeruzalem. Dus we zijn daarmee gauw klaar. Het is niet alleen maar de 12 stammen van Israël, daar staan er 2. Maar het is de aanduiding van alles wat hoort tot Israël en wat deel heeft gekregen aan de... het Britse gemeene... Israëlitische gemeene best. Dat is de term die de Engelsen gebruiken, de Commonwealth of Israel. En zo is het ook feitelijk. Want dat slaat op het gehele koninkrijk, alles wat daartoe behoort. En dat is uiteindelijk die hele nieuwe aarde uiteraard. En dat wat in de hemel is, hoort niet tot de bruid, maar dat is de bruidegom uiteraard. Is u dat zo ongeveer duidelijk? Hoeft niet precies, maar moet wel ongeveer duidelijk zijn. Als hier dus in Jesaja 35 vers 1 en 2 gesproken wordt over de woestijn en dorpplaatsen zullen vrolijk zijn en ze zal lustig bloeien en er is ook een roos en er is ook iets met Saron en trouwens ook met Libanon en Karmel en ze zal gezien worden de heerlijkheid des Heren, het sieraad onze Gods, dan betekent dat de bruiloft des lams is gekomen, om de term uit Openbaring dan maar aan te halen. En het spreekt dus over het Messiaanse Rijk, het eeuwige koninkrijk van de Messias. Vandaar dan ook de blijdschap die er is. Het is gewoon het feest van de bruiloft. En vandaar de verbinding via de roos van Saron met Hooglied 2 vers 1 bijvoorbeeld. Verder weten wij niet eens wat een roos van Saron is, overigens. We kennen het alleen als een Bijbelse uitdrukking. Het is misschien wel goed dat we niet weten wat het is, want het is gewoon Christus natuurlijk, die we overigens ook niet gezien hebben. Maar dat komt nog wel. Hoe dan ook, in Jesaja 35 vers 1 en 2 wordt gesproken over dat deze plaatsen vrucht dragen, verblijd zijn, terwijl in Jesaja 33 vers 9 staat dat ze zich schamen, dat ze verwelken, dat ze kwelen, kortom dat ze bedroefd zijn, want daar komt het op neer, hè. En dat is de tegenstelling, want wat hier dus naar voren gebracht wordt, is dat er weliswaar, volgens Jesaja 35, ooit dat koninkrijk van de zonen Davids zal komen, maar volgens Jesaja 33 duurt dat nog wel even, want voor het zover is, zou Jeruzalem en daarmee zelfs heel Palestina, of Canaan eigenlijk, verwoest worden. Dat is de gedachte. Het koninkrijk komt wel, maar nu nog niet, integendeel. Sluit precies aan met wat we gisteravond besproken hebben over Micha. Ja, het koninkrijk zal wel komen, maar nu nog niet. Zij zeggen, de Heer is in ons midden, ons zal geen kwaad geschieden. Maar dat blijkt niet waar te zijn. De Heer is niet in hun midden. Hen zal dus wel kwaad geschieden. En kwaad bleek gewoon de aanduiding te zijn van oordeel over de Joodse staat en ballingschap. Nou, dat is hier dus ook zo. Ja.
Dan is de vraag, de volkeren worden ook gerekend op de bruid.
Ja.
En hoe, ik heb het wel, maar is daar ook een tekstmateriaal voor?
Nou ja, dan zou ik inderdaad naar de Openbaring toe moeten gaan. En naar al die andere schriftplaatsen die de vraag stellen. Bijvoorbeeld Romeinen. Laten we dan niet eschatologisch te werk gaan, maar ecclesiologisch deze keer. Wat is eigenlijk Israël? Want de bruid is Israël, maar wat is Israël? Heel wat van dit soort Bijbelse uitspraken verschuiven de problemen. Hè? Dan krijg je opnieuw een vraag, een andere vraag. Men maakt problemen over de verkeerde vraag. Hè? De vraag is, wie is de bruid? Het antwoord is, dat is Israël. Het is niet helemaal goed, je moet natuurlijk zeggen Jeruzalem, omdat het in Openbaring staat. Maar ontleend aan het Oude Testament zeg je, de bruid is Israël, Ami. Maar in beide gevallen vraag je, in het ene geval vraag je wat is Israël, in het andere geval vraag je wat is Ami. En die beide vragen betekenen natuurlijk gewoon hetzelfde. En het antwoord erop is, allen die geloven. Want Israël, oftewel Ami, dat is de aanduiding van alle erfgenamen van Abraham. Of met Abraham. Alle erfgenamen met Abraham, kan ook, dat is hetzelfde. Namelijk alle gelovigen. Want Romeinen 9 is daar mooi duidelijk over. Als je tenminste niet met de ballast rondloopt van de zogenaamde leerder uitverkiezing. Want anders kom je nooit meer door Romeinen 9 heen, omdat het dan niet klopt. En dan denk je dat je het kloppend moet maken en dan heb je het hoofdstuk dus weggeredeneerd. Maar als je het gewoon laat staan, dan staat daar duidelijk wat tot Israël behoort. Namelijk niet dat wat van Israël rechtstreeks afstamt, maar dat wat gelooft zoals Israël, dat wat gelooft zoals Abraham enzovoorts. Waarbij niet de besnijdenis een rol speelt, maar waarbij de geestelijke besnijdenis een rol speelt. En dat betekent, het zijn alle gelovigen, dat is in onze dagen ook zo. Daarom is het niet de Joodse staat, dat volk van God nu, maar daarom is dat de gemeente. Die net als Israël in de toekomst met de Christus verbonden zal worden. Ik heb dat wel eens eerder uitgelegd. Alleen die verbintenis van Israël met de Heer heet inderdaad de bruiloft. Omdat het gaat over man en vrouw. Maar de verbintenis van de gemeente met de Heer heet niet zo, maar dat heet dat Christus het hoofd is en de gemeente is het lichaam. Die worden ook tot één gemaakt. Vandaar dat het weliswaar in Efeze 5 vergeleken wordt met de verhouding tussen man en vrouw. Maar zeker niet die van bruid en bruidegom. Maar wel die van man en vrouw, omdat de gemeente Christus nou eenmaal één zijn. Inderdaad, één vlees, één lichaam. En in Efeze 5 staat er zelfs bij dat dat dan ook de betekenis is van wat er in Genesis al staat, dat man en vrouw één vlees zullen zijn. Staat erbij, dat betekent dat Christus en de gemeente één geheel zouden zijn. Dat kan toch niet helpen, dat staat gewoon in de Bijbel. Al het andere, daar hebben we een heleboel vraagtekens bij, maar dit staat gewoon in de Bijbel. En dat betekent dus dat Israël, oftewel Gods volk, bestaat uit gelovigen, de gelovigen. Dat heet nu de gemeente, dat komt omdat het in deze bedeling is, zal ik dan maar zeggen. En in een volgende bedeling, of gewoon na de gemeente, nadat die gemeente van eerstelingen weer verdwenen is en de hemelse bestemming bereikt heeft, zijn de gelovigen, worden gelovigen verzameld en ze heten gezamenlijk Israël. Zij leven trouwens in de 1000 jaren onder de heerschappij van de koning van Israël. En iedereen die leeft onder de heerschappij van de koning van Israël behoort tot Israël. Dat is makkelijk. Iedereen die leeft onder de heerschappij van de koning der Belgen is Belg. Dat is de officiële term, hè. Koning der Belgen, van Nederland kon ik het even niet gebruiken. Want u weet waarschijnlijk dat de Nederlandse koningin niet heerst over de Nederlanders, maar alleen maar over Nederland. Hè? De koningin der Nederlanden. Want de mensen die erin wonen trekken zich daar helemaal niks van aan. Dat is in België dus kennelijk anders. Hè? Maar goed, dat zal wel verschil zijn tussen Nederland en België, denk ik. Hè? Goed, dat even terzijde. Om dan naar Openbaring te gaan, daar blijkt dat ook duidelijk, want ik heb al eerder gezegd, ik geloof gisteren, of misschien of zondag, dat weet ik allemaal niet meer, maar dat nieuwe Jeruzalem, dat wordt gezien als de bruid in Openbaring. Dat wil zeggen, het Jeruzalem wat naar de aarde nederdaalt, en voor zover het naar de aarde nederdaalt, dat wordt daar bezien als de bruid, en we zien tegelijkertijd ook dat dat Jeruzalem niet anders is dan de gehele nieuwe aarde, uiteindelijk. En daar gaat het maar om, ik praat nog helemaal over de afloop van het verhaal, uiteindelijk. Dat wil zeggen, als je niet in dat Jeruzalem bent, ben je in de poel des vuurs, dan hoor je in ieder geval niet bij de bruid. Als je er wel in dat nieuwe Jeruzalem bent, dan hoor je tot de Christus. Als je op aarde bent, hoor je tot de bruid en dus inmiddels de vrouw. Als het over de nieuwe aarde gaat tenminste. En als je in die nieuwe Jeruzalem bent in de hemel, dan hoor je niet tot die bruid, maar tot de bruidegom. Maar dat is altijd zo geweest. Want geen huwelijk wat meer voor de hand ligt en meer in het oog loopt dan het huwelijk tussen hemel en aarde.
Is het ook al een voorafschaduwing in de psalmen, waar onder andere over Jeruzalem gesproken wordt, en daar wordt gezegd, zie, de Tyriën en de Moor is daar, en er worden daar verschillende.
Ja.
Is dat ook een
Ja, zeker.
Duiding daarop.
Ja, ja, daar wordt gesproken. En niet alleen in de psalmen natuurlijk, maar in de profetieën, hier in Jesaja trouwens ook, wordt er over gesproken dat volkeren deel uitmaken van het koninkrijk, dus in het koninkrijk zijn, en deel hebben aan de zegeningen van Israël, en dus zijn ze Israël. Ja, dat is niet anders. De gemeente wordt ook Israël genoemd. Weliswaar niet het geestelijke Israël, dat is waar. Maar wel Israël. Het Israël Gods, dat kan niet missen. Hij wordt ook beschouwd als het koninkrijk enzovoorts. En de waarheid, of de gedachte, dat al de heidenen zouden gezegend worden in Abraham en zijn zaad, is een waarheid die weliswaar nu wordt toegepast op de gemeente, maar u zult meteen moeten toegeven dat dat niet de volledige vervulling van die belofte is, want niet al de heidenen worden op dezelfde wijze gezegend. Ze worden wel gezegend. Ook de heidenen leven nu onder de heerschappij van de genade. Alle volkeren in de wereld leven eronder. Ik heb niet de indruk dat ze er blij mee zijn en dat ze het weten te waarderen, maar dat geldt voor de gelovigen ook dikwijls. Maar goed, even terzijde. Maar in de toekomst zullen inderdaad al de volkeren leven uit de zegeningen van Israël. Dan zijn inderdaad de heidenen van hetzelfde lichaam en mede-erfgenamen, zijn de beloften enzovoort. Ik citeer nou uit Efeze, ik weet wel dat het daar over de gemeente gaat. Maar dat neemt niet weg dat die gelijksoortige uitspraken in het, dat die uitspraken ontleend zijn aan het Oude Testament, en dat die uitspraken in het Oude Testament uitdrukkelijk spreken over het geopenbaarde koninkrijk in de toekomst. En Efeze past het natuurlijk toe op het nu verborgen koninkrijk. Maar de gedachte blijft dezelfde. Zoals heidenen nu samen met de gelovigen uit de Joden deel uitmaken van de gemeente, zo zullen in de toekomst heidenen samen met gelovigen uit de Joden, het is hetzelfde verhaal, deel uitmaken van Israël. Dat heet trouwens ook bij gelegenheid gemeente, hoor. Het heet alleen niet lichaam van Christus. Er is een grote parallel tussen. En het is trouwens niks bijzonders, want het blijft natuurlijk zo dat alle gemeentelijke waarheden ontleend zijn aan de beloften die gedaan zijn met betrekking tot het geopenbaarde koninkrijk. Dus het oude verhaal, in het Oude Testament vinden we de beloften en de typen, die spreken over het nieuwe verbond, waarbij we bij het nieuwe verbond in de eerste plaats zouden moeten denken dan aan gewoon het geopenbaarde koninkrijk op aarde. Maar daarboven hebben diezelfde beloften ook een vervulling in verband met het verborgen koninkrijk in de hemel. En dus is het in principe dezelfde waarheid. Ja. Alle gelovigen nu maken deel uit van de bruidegom. Alle gelovigen na deze bedeling, en dat is een meer normale situatie, maken deel uit van de bruid. En het komt omdat het rechtstreeks verband houdt met hemel en aarde, waarbij het hemelse staat voor het mannelijke en dus voor de man en dus de bruidegom, en het aardse staat voor het vrouwelijke en dus voor de vrouw en dus voor de bruid. En nou we het toch over die holle aarde hebben, daar hadden we het niet over, maar daar hebben we het nou toch even over. Jeremia zegt in verband met het nieuwe verbond, Jeremia 31 is het geloof ik ook, hè, de vrouw zal de man ontvangen. En de aarde omvangt de hemel, zoals bekend, langzamerhand, hè? Want het is uitgelekt inmiddels. En zo wordt dat dan inderdaad in de toekomst het nieuwe verbond vervuld, waarbij niet alleen letterlijk dat zo het geval is, maar ook in een wat algemenere betekenis, namelijk dat de schepping inderdaad de schepper ontvangt en daarmee gemeenschap heeft. Want dat is het. Maar nog even kort, de 1000 jaren, dat wil zeggen het geopenbaarde koninkrijk nog op deze oude aarde, is de bruiloft, waarna na de jongste dag volgt de huwelijkssituatie, waarvan dan ook staat dat God zal zijn alles en in allen. En dat lijkt me een aardige beschrijving van de huwelijkse staat van deze nieuwe schepping. Goed. Nou, dan probeer ik maar weer terug te gaan naar Jesaja 33... Nou, een lange bruiloft, ja, zeker.
Dat je dat de wijn op zou zeggen.
De bruiloft duurt lang, maar dat geeft niet, want wijn is er genoeg. Hè? Ja, dat is trouwens, dat is namelijk zo. Dat is, ik weet wel dat deze gedachte over het algemeen niet zo bekend is, maar binnen het Jodendom is dat al veel makkelijker, want ik praat over de 1000 jaren. Dat is feitelijk dan de 7e bedeling. Die komt dan overeen met de 7e dag en dus de Sabbat. En de Sabbat wordt algemeen beschouwd als de bruid. Die wordt als een bruid ingehaald. De liederen die de Joden zingen over de Sabbat zijn liederen over de bruid. Nou, en de bruidegom natuurlijk ook. Maar zo zit dat. Bovendien, bruiloft heeft altijd iets met 7 te maken. Vandaar dat de bruiloft officieel in de Bijbel dan ook gewoonlijk 7 dagen duurt. Voor zover bekend, meestal is het niet bekend, maar voor zover bekend duurt het 7 dagen. Want de 7 staat voor de eenwording. Je mag het er geloof ik niet bij vertellen. Maar de gedachte is ook in sommige Joodse kringen dat de geslachtsgemeenschap plaatsvindt na de Sabbat. Dus bij wat de 8e dag zou moeten zijn. Dan heb ik het niet over de bruiloft, maar gewoon de dagen van de week. Ja. En dat is het ook. Typologisch is dat volkomen juist, ja. De 7 brengt de eenheid. De 7 is dus de bruiloft, die brengt de eenheid. Waarna volgt de 8. En de 8 is dan inderdaad de dag van de gemeenschap. Maar de 8 is ook weer de eerste dag der week die wij gedenken. De dag van de opstanding. En nou ben ik toch wel lekker terug in Jesaja 33. Want het volgende vers zegt, nu zal ik opstaan. Hè? Nu zal ik opstaan, zegt de Heer. Nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. Dat staat er dus 3 keer. De gedachte is hier overigens dat terwijl aan de ene kant van de nationale verwachtingen van Israël niks terechtkomt, aan de andere kant de koning van Israël, de Messias dus, verhoogd zal worden. Want dat is de samenhang tussen vers 9 en 10. Wanneer zal de Heer opstaan? Wel, als het land treurt. En als de Libanon zich schaamt en als Saron geworden is als woestijn en Bazan en Karmel geschud worden. Dan zal de Heer verhoogd worden. Er zijn 2 gelegenheden aan te duiden in de geschiedenis waarbij dat gebeurt. De een is natuurlijk uit het verleden bij de eerste komst van de Christus. Toen namelijk de geschiedenis eindigde in de verwoesting van de Joodse stad en staat. Uiteindelijk in het jaar 70 natuurlijk. Maar in diezelfde dagen werd de Heer verhoogd, oftewel verheven, want hij was inderdaad opgestaan en ten hemel gevaren. Er is natuurlijk een oorzakelijk verband tussen deze beide gebeurtenissen. De Heer werd door Israël verworpen, daarom verwierp de Heer Israël. En in plaats daarvan, in plaats van een aards koninkrijk vanuit een aards Jeruzalem, ontwikkelde hij zijn koninkrijk in de hemel vanuit een zogenaamd hemels Jeruzalem. Dat is de ene keer, de andere keer moet nog gebeuren. Want de andere keer is dat in de toekomst uiteraard Jeruzalem verwoest wordt aan het einde van de 7e week. Via die legers der Russen waar we het al over gehad hebben. Want dat is het meest voor de hand liggende verband van dit hoofdstuk. En wanneer dat gebeurt, wanneer dan het land verwoest wordt, dan zal de Heer opstaan en verhoogd worden en verheven worden, want in die dagen zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Dan verschijnt hij namelijk als de verhoogde aan Israël. Daarna dus. Hè? En de verhoging en verheerlijking van de Heer bestaat er dan uit dat hij als de opgewekte zich aan Israël vertoont, zoals Jozef zich bekend maakte aan zijn broeders enzovoorts. En vanaf dat moment zal vanuit Sela, vanuit Petra, dat wordt verder genoemd, later in vers 16, daar kom ik nog wel op. Vanaf dat moment zal vanuit Petra alsnog het koninkrijk van Juda, oftewel van de Messias, gebouwd worden. Dat is ook zijn verhoging uiteraard. Nou, dan staat er in vers 11, gij die er gaat met stro zwanger. Kom je erop, denk ik dan maar. Maar goed, wij begrijpen dat, denk ik. Het betekent namelijk dat zij stoppelen zal baren. Gij zult stoppelen baren. Het wordt gezegd tot Israël, uiteraard. Gij gaat met stro zwanger, gij zal stoppelen baren. Het is duidelijk dat deze gedachtegang later door de apostel Paulus in 1 Korinthe 3 wordt aangehaald en wordt toegepast op de gemeente. Waar de werken van de gelovigen worden vergeleken met of goud, zilver en kostelijke stenen, of met hout, hooi en stro. Nee, ik zei niet strooi. Hout, ik moet er altijd wel bij nadenken hoor. Hout, hooi en stro. Dan zullen jullie zeggen oud, hooi en strooi. Hè? Of is het dan eu? Nee, ik weet het ook niet trouwens. Maar hout, hooi en stoppelen, oftewel stro. Dat is wat Israël zou voortbrengen, wat een ongelovig Israël voortbrengt. En dat zal dus inderdaad met vuur verbrand worden. Staat er ook, uw geest zal u als vuur verslinden. De vertalers zijn een beetje de draad kwijt hoe letterlijk vertaald zou moeten worden. Maar de gedachte lijkt me via 1 Korinthe 3 wel duidelijk. Dat hout, of dat stro en die stoppelen die gebaard zullen worden, dat zal inderdaad door vuur verslonden worden. Het zal vernietigd worden. Dat niet alleen, dat gebeurt namelijk niet alleen met Israël, het gebeurt ook met de volken volgens vers 12. En de volken zullen zijn als de verbrandingen des kalks, daar heb ik weinig verstand van, maar de verwijzing is naar ongebluste kalk. Dat schijnt te branden, en niet zo zuinig ook. Ik heb van scheikunde geen verstand, helemaal niks. Maar daar slaat het op, vuur dus. De volken zullen zijn als verbranding des kalks, ze zullen zijn als afgehouwen doornen, want ze zullen met het vuur verbrand worden. Dat geldt dus voor Israël en de volkeren, en het is wat gebeurt, het is nog nooit gebeurd, maar het is wat gebeuren zal in de volgende bedeling, de zesde bedeling. Eerst Israël en daarna de volkeren. Omdat Israël zowel als de volkeren slechts stro voortbrengen. Waarbij de verwijzing naar zwangerschap natuurlijk toch duidt op het lijden wat ermee gepaard gaat. De moeite waarmee die dingen allemaal tot stand komen. Maar wat er ook tot stand komt en hoeveel moeite er ook voor gedaan wordt. Het is stro en het zal verbranden. Dat blijkt wel, want er staat in vers 13. Hoort gij lieden die verre zijt, wat ik gedaan heb of zal doen, want zo kan je het ook vertalen hoor. En hoort gij lieden die nabij zijt, bekent mijn macht. Er wordt dus gezegd tot degenen die verre zijn, dat zijn uiteraard de heidenen. Dat is de bekende term voor de heidense volkeren, hè? Allen die verre zijn. En Efeze zegt weer, daarom gedenkt dat gij die eertijds verre waart, nabij zijt gekomen, zodat u me ziet hoe dichtbij de heidenen soms komen, dat ook de heidenen deel krijgen aan het burgerschap Israëls, zoals ook beschreven in Efeze. Maar hier worden degenen die verder zijn en degenen die nabij zijn toegesproken. Dus het gaat over de volkeren en Israël. Hoort wat ik gedaan heb of bekent mijn macht. Want de Heer heeft van zijn macht gebruik gemaakt en in zijn macht wat gedaan. Ofwel hij zal wat doen met zijn macht. Want daar komt het op neer natuurlijk. Hij zal namelijk het oordeel uitbrengen over alle volkeren der aarde, te beginnen bij Israël. En dat is wat in de volgende verse dan ook beschreven wordt. De zondaren te Sion zijn verschrikt. Dat zijn de zondaren, oftewel de ongelovigen natuurlijk. En wel in Sion dan wel Jeruzalem. Dus de ongelovigen in Jeruzalem. Ze zijn verschrikt, of zij worden verschrikt. Dat is allemaal hetzelfde. Beving, maar het is verschrikking. Want als je schrikt, dan ga je beven, schijnt het. Beving heeft de huichelaren aangegrepen. Dat zijn die huichelaren die zeggen, de Heer woont toch bij ons, ons kan geen kwaad overkomen. Maar met een beetje zin voor realiteit zou men moeten toegeven dat men in werkelijkheid die Heer niet dient en dat die Heer dus ook niet is. Verder zijn het dezelfde huichelaren natuurlijk als in de dagen van de Heer Jezus. Dat heet het geveinsden. En het bestaat tot in onze dagen. Ook in de Joodse staat, want sommigen, niet iedereen natuurlijk, maar men claimt dikwijls de Heer te dienen, terwijl dat in werkelijkheid natuurlijk helemaal niet het geval is. Integendeel, men plaatst zich zelfs in de plaats van de Heer. Dat is niet godsdienst, dat is afgodendienst. Maar hoe dan ook, er staat de zondaren te Zion, zijn verschrik, beving heeft de huichelaren aangegrepen, waarna wat gezegd wordt, er wordt namelijk gezegd, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan, wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan. Want dat is de verschrikking, er komt namelijk een verterend vuur, er komt namelijk een eeuwige gloed, een gloed, een branding dus, een hitte. Eeuwig wil zeggen, ik wil niet zeggen dat hij altijd blijft, maar het wil zeggen dat hij overal is, hè? In dit geval. Hè? Want die gloed, dat vuur, komt namelijk in de eerste plaats over Israël en vervolgens over de volkeren. En dat het over Israël en Jeruzalem komt, hebben we vorige keer al gezien, omdat het daar in Joël 1 en 2 ook uitdrukkelijk vermeld staat. Hè? Daar komen al die wagens, al die, tanks, hè, die komen en voor hetzelfde verteerde vuur en achter hetzelfde brandt een vlam enzovoorts. Dus er wordt vuur gebracht, ook letterlijk over het land, terwijl het vuur aan de andere kant natuurlijk de uitbeelding is van de toorn Gods. Maar ja, het is de dag des toorns immers. En men wordt bang, wordt dan toch bang en zegt, want bij zo'n vuur kunnen wij niet leven. Dat vuur brengt ons de dood en zo is het ook. Maar de vraag, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan, of de vraag, wie is er onder ons die bij een eeuwige vloed wonen kan, die wordt beantwoord in vers 15, namelijk, er is er een die dat kan. Er is er iemand die de gloed doorstaat, wiens voeten ook in het vuur staan. Wiens voeten zijn van koper en als van vuur, zoals beschreven in Openbaring bijvoorbeeld. Het kan wel, dat is namelijk de Heer zelf. Die heeft namelijk het vuur of het oordeel doorstaan, waar nog bij komt dat dit vuur natuurlijk de uitbeelding is van in ieder geval de grote verdrukking. En dat vuur van de grote verdrukking vinden we ook terug in Daniel hoofdstuk 3, waar de drie vrienden van Daniel in de vurig overgeworpen worden. En ze zijn een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. En ze komen in het vuur terecht en ze wonen daar, dat wil zeggen ze blijven daar staan. Zonder te verteren. Het kan dus wel. Die het gewin der onderdrukkingen verwerpt. Dus in de eerste plaats wandelt hij zelf in gerechtigheid. In de tweede plaats spreekt hij ook gerechtigheid. Hij verwerpt het gewin dat voortkomt uit onderdrukking van anderen. Gewin der onderdrukkingen. Die zijn handen uitschudt dat ze geen geschenken behouden. En gisteren lazen we in Micha, zij spreken recht om loon. En zijn rechten om geschenken. Maar hier gaat het over iemand die dat niet doet. Die zijn handen uitschudt. Zie je, er zit niks in. Neemt geen geschenk aan. Houdt zijn handen slap. Wordt wat aangereikt. Maar hij pakt het niet aan. Hoeft hem ook niks te geven. Er is geen geschenk aan, die zijn oor stopt dat hij geen bloedschulden horen. Dat heeft te maken met dat samenzweringen gemaakt worden en dat mensen omgekocht werden. Zo was het in Israël in ieder geval. En niet alleen daar overigens, hè. Maar er werd geld aangereikt, had zij over de tafel, had zij onder de tafel door. Opdat de rechter maar met het plan mee zou doen. Maar deze rechter doet niet mee, hij neemt geen geschenken aan, hij stopt zijn oor toe, hij wil het allemaal niet horen. Die zijn oor stopt dat hij geen bloedschulden horen en zijn oren toesluit dat hij het kwade niet aanziet. U weet, de vrouwen Justitia, dat had een man moeten zijn trouwens, maar het schijnt een vrouw te zijn, zodat er toch wat mis is. Maar vrouwen Justitia heeft, zoals bekend, een blinddoek voor. Nou weet ik niet of dat bij een vrouw erg veel helpt om er een blinddoek voor te doen, maar... Goed, dat zijn mijn gedachten even terzijde. De rechtspraak dient niet door de vrouw te geschieden. Of je zou die vrouw moeten zien als een beeld van Israël. Dat zou natuurlijk nog kunnen. Straks in de duizend jaren. Dat kan. Recht doen zonder aanneming des persoons. Zo zal het dus wel zitten. Maar voor het overige, de rechter is uiteraard een priester volgens de Bijbel en dus een man. hoort niet te oordelen naar het aanzien des persoons, dus krijgt hij een blinddoek voor. Nou goed, wie kan er bij het verterend vuur wonen? Wel, degene die in vers 15 beschreven staat en ook in vers 16. Want over hem die bij het vuur wonen kan en die dus redding kan geven ook uit deze verzoeking, uit deze verdrukking zal ik maar zeggen, uit dit oordeel. Van hem wordt gezegd dat hij zal wonen in de hoogten. Die zal wonen, of die zal in de hoogten wonen. Dat hoogten kan natuurlijk slaan gewoon op de hemelse dingen, de hemel. Dan, de school Christus zelf, we weten toch wie het is, hè. Maar dat heeft ook een tegenhanger op aarde. Er staat namelijk meteen achter, de sterkten der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn. De sterkten, dat is duidelijk, maar het begrip steenrotsen is de vertaling van het Hebreeuwse Sela. En Sela is dus ook gewoon Petra. Dan hebben we het vertaald naar het Grieks in plaats van naar het Nederlands. Als we vertalen naar het Nederlands is het steenrots. Vertalen we naar het Grieks dan is het Petra. En dat is dus de bekende plaats in de woestijn waar we in Micha ook al bij stil hebben gestaan. De tijdgenoot van Jesaja, weet u wel, Micha. Omdat daar ook gesproken wordt over Israël, het overblijfsel van Israël wat verzameld wordt in Bosra. Dat is bij Petra, dat hoort bij elkaar, Bosra en Sela of Petra. De plaats namelijk waar het overblijfsel in de verdrukking bewaard en bovendien ook verzameld zal worden. En zal wonen. En daarover wordt kennelijk ook hier gesproken. Het is niet alleen maar een algemeen, de sterkte en de steenrotsen zullen zijn hoofdvertrek zijn. Niet alleen maar typologie, maar het is kennelijk ook de aanduiding van de plaats waar, dan, waar men dan kan schuilen voor dit vuur uit vers 14, voor dit oordeel dus. Het zal dan ook zijn dat het overblijfsel uit Jeruzalem, dat zijn niet de zondaren te Zion, maar het zijn de gelovigen, oftewel de rechtvaardigen te Zion, die zullen uit Zion, uit Jeruzalem vluchten, door de Olijfberg, voor deze Russische legers waarover ze uitgebreid gehad hebben. En dan inderdaad naar het zuiden gaan en wel naar Petra, wat dan in vers 16 genoemd wordt. Dus je vindt het hele verhaal hier toch terug. Ik moet meteen zeggen, het is moeilijk om het verhaal aan dit hoofdstuk te ontleden. Te ontlenen. Dit hoofdstuk leert ons deze dingen niet. Want daarvoor is het te onduidelijk. Maar het is met vele profetieën zo. Maar het is wel duidelijk genoeg om ons de bekende dingen te bevestigen. Dus, die zal in de hoogten wonen. De sterkte der steenrotsen of de sterkte van Petra. Zullen zijn hoog vertrek zijn, dat klopt. Het is een vertrek, een woonplaats. Een afgesloten woonplaats in de bergen, dat klopt. Dus inderdaad een hoog vertrek. Zijn brood wordt hem gegeven en zijn wateren zijn gewis. Ja, dat zal wel, want er staat in Openbaring 12 ook. Want er staat, en de vrouw, vrouw Justitia. Nou ja, goed, de vrouw vluchtte naar de woestijn. En het ligt in de woestijn, met Petra. Waar zij een plaats had, haar van God bereid, van de hoogte der steenrotsen. Sela dus, opdat zij, nou ja, iemand, opdat zij haar al daar zouden voeden. Dus water en brood brengen. Toch? Wel, die plaats is dat. Dan moet ik er meteen bij vertellen dat schriftgedeelte dat ik nu aanhaal, spreekt in de eerste plaats over wat er gebeurt in de tweede helft van de zevende week en tot aan het einde, terwijl het hier meer gaat om de om wat er gebeurt aan het einde daarvan. Maar de grondgedachte is hetzelfde. Er is namelijk een schuilplaats waar men voor deze toorngods kan schuilen. Het is maar de vraag wanneer men er naartoe gaat. Als men er naartoe gaat via het scheuren van de Olijfberg, dan is men 3,5 jaar later dan ook mogelijk geweest zou zijn. Want men zou 3,5 jaar daarvoor ook nog hebben kunnen vluchten als men acht gegeven had op de uitspraken van de Heer in Matthäus 24, namelijk wanneer gij zult zien het oprichten van die sterkten, van die beelden, van die God Maïzim in Jeruzalem, wanneer gij zult zien namelijk de gruwel der verwoesting, dat is dat ding, hè, in de heilige plaats, in Jeruzalem dus, dat als dan die op Judea zijn, niet Palestina heet het, maar Judea, die in Judea zijn vlieden op de bergen en wie op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. Want er zal grote verdrukking zijn enzovoort. Men wordt dan opgeroepen om met de meeste spoed het land te verlaten, omdat de eerstvolgende vluchtgelegenheid pas 3,5 jaar later is. En dan is Jeruzalem inmiddels al verwoest. Dat is de gedachte. Maar als die staat zijn brood wordt hem gegeven, zijn water zijn gewis, dan komt het overeen met dat ze hem, of dat Israël al daar gevoed zal worden, in de woestijn. En wel, mijn vader deed er nooit van die heel gedetailleerde uitspraken over. Die moest ik hem particulier ontlokken. En die deed hij dan terwijl hij langsliep en zo. Zo van, onthoud alsjeblieft niet dat ik het gezegd heb. Maar toen ik hem zei van ik geloof dat Israël straks in Petra verzameld zal worden, daar zal schuilen in de verdrukking, zei hij ja, dat geloof ik ook. Maar ik had de hele naam Petra nog nooit uit zijn mond gehoord. Maar hij zei dat geloof ik ook. En achteraf weet ik zeker dat hij dat ook geloofde, want ik heb het in een of ander boek, ben ik het achteraf toch tegengekomen, dat moet hij gelezen hebben. Omdat het van Blackstone was, dat moet hij gekend hebben. En daar stond het ook inderdaad in. Ik las het pas nadat ik het zelf gevonden had. Samen met overigens Ben Groot-Enzelink. Maar niettemin, mijn vader zei dat toen ook zo van, ja, dat geloof ik ook, zei hij in de woestijn. Maar wat hij eerder wel eens gezegd had, ook wel in het openbaar, is niet alleen dat het overblijft ergens in de woestijn, hij zei niet waar in de woestijn, maar ergens in de woestijn zou verzameld worden, want dat staat er vele malen, in openbaring 12, in de woestijn, plaats van God bereid. Staat er niet bij welke plaats het is. En Jeremia 31 heb ik al een keer aangehaald. Kan ik dan nog wel een keer doen? Want Jeremia 31 zegt ook dat het volk van overgeblevenen van het zwaard, het is dus het overblijfsel uit de verdrukking, heeft genade gevonden in de woestijn. En daar zei ik dan ook inderdaad van dat hij geloofde dat dat Israël, dat overblijfsel in de woestijn, weer het manna zou ontvangen. Letterlijk dus het manna zou ontvangen uit de hemel. Overdrachtelijk ook, want de Heer zou zich aan hen openbaren. En de Heer is dat brood wat uit de hemel is nedergedaald. Maar hij geloofde ook inderdaad dat letterlijk dan het manna weer zou vallen, net als vroeger. Toen men vroeger langs die plaats kwam, onderweg naar Palestina, of naar Canaan moet ik natuurlijk zeggen, toen viel daar ook het manna. Nou, als ik het nou helemaal goed heb, maar dat steek ik mijn hand niet voor in het vuur. Als ik het nou helemaal... Nee, dat is niet te heet, is wel, maar anders niet. Maar als het... als ik het nou helemaal goed heb, was deze plaats, ook Petra, ook de plaats waar het manna voor het laatst gevallen is. Dat staat ergens, dat het manna voor het laatst viel. En ik meen dat het daar was. Maar ik weet het niet zeker meer. Maar dat staat me bij. Maar in ieder geval is het zo dat het mij heel waarschijnlijk lijkt dat in de toekomst daar het manna dus opnieuw zal vallen. Daar is het voor het laatst gevallen, daar zal het ook voor het eerst weer vallen. Zodat Israël daar gevoed wordt met brood uit de hemel en water uit de rots. We moeten niet meteen denken aan een wonder bij water uit de rots. Er staat water, dus zijn wateren zijn gewis. Maar dan moeten we niet meteen denken aan een wonder, want Petra of Sela is juist zo'n belangrijke plaats geweest als hoofdstad van Edom in het verleden. En dan wel midden in de woestijn ook. Omdat er zoveel water was. Omdat het nou eenmaal gelegen is tussen... een ring van bergen, dat is niet de mooie ring, maar het is wel omgeven door bergen. En uit de bergen komt altijd water op een of andere manier, stroomt naar het dal. En dat dal, wel in dat dal ligt Petra. En de sik, waar we het wel eens over gehad hebben, die doorgang tussen de bergen door, waar langs je op de gemakkelijkste wijze Petra binnenkomt, is ook een wadi. Het is eigenlijk gewoon een rivier. En op sommige tijden van het jaar staat er water in. Nou, staat er water in. Kolkt er water doorheen. Zo is het eigenlijk. Het is een soort van canyon eigenlijk. Dus water is er plenty. Een van de meest in het oog lopende kenmerken van Petra, dat er zoveel water is. En vandaar dat het een handelspost was. En later zelfs hoofdstad van vele volkeren die daar gewoond hebben in de loop der tijd. Brood is er natuurlijk niet. Maar brood valt gewoon uiteen. Het is namelijk gewoon. Hè. Het was zo in de 40 jaar van de woestijn. Ik zou niet weten waarom het in die toekomende 40 jaar, de 40 jaar van de zesde bedeling, ook niet weer zou gebeuren. Dus brood wordt hem gegeven en zijn wateren zijn gewis. Dat is wat gegeven wordt aan degenen die in Sela wonen. En dan moet u eens opletten. Als we nou voor steenrotsen in vers 16 nou eens niet lezen dat het Petra is. Dan lezen we gewoon steenrotsen. Dan hebben we het toch erg moeilijk om te verklaren wat het verband is tussen in de hoogte wonen en de sterkte der steenrotsen en brood en water. Wat is dan het verband ertussen? Waarom staat het bovendien zelfs in één vers? Dan ben je namelijk het hele verhaal kwijt. Als je het alleen maar overdrachtelijk toepast, dan zegt je hoogte, dat slaat op de hoge positie van Christus. Alleen maar Christus en verder niks, hè. Hoezo is brood en water hem dan gewis? Dat is niet helemaal goed uit te leggen. Maar de gedachte is eenvoudig. Het gaat namelijk inderdaad letterlijk over Petra hier op aarde, waar water is, de plaats van het water, en waar inderdaad ook het brood uit de hemel zal nedervallen. En dat niet alleen de Heer zelf daar is, zoals er staat, hè. De vraag was, wie kan dat verterend vuur doorstaan, wie kan bij dat vuur wonen? En is het antwoord, die in gerechtigheden wandelt en die billijkheden spreekt, dat is dus enkelvoud. Het gaat in de eerste plaats over de Heer zelf. Maar daarna staat er in vers 17, uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Dat wil zeggen, het was die koning die volgens vers 15 en 16 dat vuur doorstaat en dus zich meldt daar in Petra. En die ongetwijfeld op dat Petra zijn gemeente gaat bouwen. Dat ontlenen we dus even aan Matthäus. En we passen het nou niet toe op de gemeente uit onze bedeling, maar op een gemeente in de toekomst. En letterlijk op dat Petra gaat de Heer zijn gemeente bouwen. Wel, dat heet inderdaad gemeente. En daarom staat er ook, uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Dat uw ogen, dat slaat op de ogen van het gelovige overblijfsel, wat daar rondom de Heer in Petra verzameld wordt, zoals eens een overblijfsel verzameld werd rondom David in Adullam. Noem maar even een vergelijking, hè. Waar nog bij staat, zij zullen een vergelegen land zien. Daar ben ik niet helemaal zeker van wat het vergelegen land is. Ik moet even kijken. Ja, vraag eens maar even wat over het vorige dan. Ja. Ja. Oh, ja. Ik was bijna zover. Het is in de eerste plaats zo dat als de Heer verschijnt op de Olijfberg, dan verschijnt hij daar niet in heerlijkheid, maar wel als de opgewekte. Dan verschijnt hij daar gewoon als Jezus van Nazareth. Dat is niet hetzelfde als de verheerlijkte gedaante. Ja, de verheerlijkte Christus is een gedaante die licht uitstraalt. Dat in elk geval. Dat is altijd zo geweest. Dat was ook zo bij de zogenaamde verheerlijking op de berg. Heerlijkheid is in de Bijbel trouwens synoniem met licht. Dat weet ik zo gauw niet, maar als het nou helemaal moet, kan ik er wel een paar schriftplaatsen voorgeven uit het hoofd. Maar u neemt gewoon een concordantie, zoekt heerlijkheid op of verheerlijking. U zult zien dat het over licht gaat. Dat is altijd zo. Dus als de Heer verschijnt in heerlijkheid, dan komt hij in zijn gedaante van de Zoon van God. De stralende. Ook de vurige, de seraf eigenlijk. Maar dat is lang geleden dat we het daarover gehad hebben. Naar aanleiding van Jesaja 6. Maar op de Olijfberg verschijnt hij gewoon als de Zoon des Mensen en dus als Jezus van Nazareth, waarbij het meest in het oog lopende is niet dat hij een lichtende gedaante heeft, dat heeft hij kennelijk ook niet, maar het in het oog lopende is, of zijn, de littekenen in zijn lichaam. Dat is dus inderdaad de gekruisigde die als de opgewekte vervolgens daar verschijnt. Maar dat is niet in heerlijkheid, bovendien, men heeft er ook niet de tijd voor om zich daar uitdrukkelijk mee bezig te houden. Men heeft grote haast om het land te verlaten. Men is op de vlucht. Daar heb ik me geen tijd voor theologische beschouwingen enzovoorts, hè. Men zal eerst wel vluchten. Daarna zal de Heer zich aan hen openbaren. Kennelijk in Petra. Ja, buitenslands. Buiten de stad. In ieder geval niet in de stad. Dat kan niet, want die stad is onrein. Dat ligt vol met lijken. Wat dacht u? Dat is onrein. De Heer zegt, daar kom ik niet. In een onrein land. Dus hij verschijnt aan Israël buiten Jeruzalem, vandaar eerst op de Olijfberg en daarna in de woestijn. De Heer trouwens verscheen bij het aanbreken van het oude verbond bij Israël, ook aan Israël in de woestijn. En al bij het aanbreken van het nieuwe verbond gebeurt dat dus ook, daar hebben wij het nu over. Dus hij zal zich in de woestijn aan hen openbaren en ik denk dat hij daar inderdaad verschijnt in zijn verheerlijkte gedaante. En vandaar... dat zij zullen de koning zien in zijn schoonheid.
En dan de tijdstip waarop ze zullen zeggen, wat zijn dat voor wonderen die handen?
Ja. Ik denk dat het ook daar gebeurt.
Ja,
ik denk dat het ook daar gebeurt en dat het dus gebeurt achteraf, hè? Ja, dat denk ik, maar dat maakt niet zoveel uit wat ik hierover denk. Maar het lijkt mij tamelijk onwaarschijnlijk dat men ontvluchtend uit Jeruzalem die man op de Olijfberg ziet staan, die net gescheurd is. Moet je nagaan wat een toestand dat dan is. En dan is er echt, wie is dat eigenlijk? Dat is toch even kijken. Nou, maar heeft wel wat anders te doen dan te kijken naar zijn handen enzovoorts, hè?
Ja, maar in dat verband staat er ook elk oog zal hem zien.
Jawel, maar er staat niet dat het op diezelfde dag gebeurt. En zelfs als er staat 10 dagen, dan betekent het nog niet dat het binnen dezelfde etmaal gebeurt. Staat er niet trouwens. Natuurlijk zullen ze hem allen zien. Maar het al was maar omdat 33 jaar later hij zal zitten op de troon zijn de heerlijkheid. En dan zal de hele wereld hem zien. Ja, niet tegelijkertijd. Oh ja, dan komen we weer bij die verhalen waar ik het gisteravond ook over had. Hè? Een van die andere verhalen is dus dat dit pas mogelijk is sinds de mens de televisie heeft uitgevonden. Oh, ja. Zodat de Heer daar kennelijk lang op gewacht heeft totdat wij...
Oh, ik heb een boekje ook gelegd.
Zie je wel. Staat in een boek, natuurlijk. Men maakt er eerst wat anders van dan er staat en zegt dan dat het via onze technische hulpmiddelen zou moeten gebeuren. Nou, dat is nergens voor nodig, hoor. En bovendien, er staat niet dat het op één en hetzelfde moment is. Het kan best. Ik zou niet weten waarom de Heer zich niet aan iedereen kan openbaren. Als hij in ieders hart kan wonen, gelijktijdig, dan kan hij zich ook gelijktijdig aan iedereen openbaren. Daar zie ik helemaal geen probleem in. Maar dat staat, zelfs dat staat er niet. Dus je moet niet op die dingen vooruitlopen en speculeren. Maar het is wel zo dat de Heer verschijnt als de Zoon des Mensen, dus gewoon als de opgewekte Jezus van Nazareth. De mens dus, maar ook in zijn heerlijkheid en in zijn schoonheid. En er is wat anders aan de hand, want hier verschijnt de Heer aan Israël. Je zou kunnen zeggen, daar verschijnt de staat er niet. Maar je zou kunnen zeggen, hier verschijnt de bruidegom aan de bruid of zoiets. En verder is het zo dat die bruidegom natuurlijk niet alleen is de Heer Jezus, maar het is ook de gemeente. Hier verschijnt de bruidegom aan een volk en het volk is de bruid. Je mag aannemen dat de bruidegom dus ook een volk is. Dat is dus de gemeente. Dus het kon wel zijn dat hier sprake is van een ontmoeting ook met de gemeente, dat men daar ook wat van ziet. Er komt nog wat anders bij, en ik doe het allemaal maar uit mijn hoofd, maar er staat in Openbaring dat de vrouw die beviel van de mannelijke zoon, die werd weggerukt tot God en zijn troon, en de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij haar zouden voeden. De vraag is, wie voelde die vrouw dan in de woestijn? Dan moet je dus in de buurt zoeken, want als er staat alwaar zij haar zouden voeden, Dan wordt zij niet gespecificeerd. Dus moet al gezegd zijn wie dat zijn. De aangeduide moet al genoemd zijn in het verband. Dat is de normale manier van omgang met de taal. Dan moet je in de omliggende versen kijken. Liefst de voorgaande van... heb ik wat gemist? Wie is dat? En het enige probleem is dat er staat zij... meervoud... Niet vrouwelijk enkelvoud, maar meervoud, opdat zij haar al daar zouden voeden. Er zijn er dus die vrouw zullen voeden. En het probleem is dat het staat in het meervoud. En dat vinden we dus niet terug. Maar zou het een enkelvoud geweest zijn, vinden we het ogenblikkelijk terug. Want dat betekent het gewoon dat deze vrouw in de woestijn gevoed wordt door haar eigen mannelijke zoon. Uit het voorgaande vers. En dat kan dus, omdat die mannelijke zoon, dat is niet alleen de Heer Jezus, maar het is de hele gemeente. Dat kan niet anders, want dat blijkt uit dat hij wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is, kan niet van toepassing zijn op de Heer. Die werd nooit weggerukt tot God en zijn troon. Ik zeg altijd, die voer op een lichte wolkenwagen. Want op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen, voer hij op naar zijn hemels troon of zoiets. We zingen dat lied nooit meer. Dat ging niet met geweld en zeker niet uit angst voor de draak of vanwege het gevaar van de draak. Want die had hij juist op zijn kop gestaan, hè? De kop vermorzeld. Dus zo zat dat niet. Dus het is inderdaad niet op de hemelvaart van Christus van toepassing, maar op de hemelvaart van de christenen, de hele gemeente namelijk. Dat kan dus aangeduid worden als een enkelvoud, de mannelijke zoon, maar het kan ook aangeduid worden als een meervoud. En dan ben je rond, want dan staat er gewoon dat de gemeente Israël in die woestijn zal voeden. Dat is te meer waarschijnlijk omdat de gemeente natuurlijk geroepen is om inderdaad met God te regeren, deel te hebben in zijn heerschappij en deel te hebben in zijn verzorging van de schepping als zodanig. En wat zou dat nou anders kunnen inhouden daar dan het onderhoud van Israël, die niet alleen beschouwd moet worden als de moeder van Israël, maar ook, of van de gemeente, maar ook beschouwd moet worden als de bruid van de gemeente. En dan betekent het dat we achter dit vers hier in Jesaja 33, vers 17, inderdaad de gemeente zouden moeten zien. En als daar de koning gezien wordt in zijn schoonheid, dan zou voor de hand liggen te veronderstellen dat daar dus ook de gemeente eventueel gezien wordt. En dat wordt eventueel bevestigd door de volgende uitspraak, namelijk zij zullen een vergelegen land zien. Welk vergelegen land zullen ze dan zien? Wat dacht hij van de hemel? Bij nader inzien is het dus, zoals ik altijd zeg, toch niet zo ver. Want als het zo ver was, kon je het niet zien. En daar bedoel ik niet mee dat de hemel niet miljoenen lichtjaren voorbij weg zou zijn, maar slechts enige duizenden kilometers. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel zelfs dat het nog dichterbij is. Niet enige duizenden kilometers, maar nog geen meter. Nee, toch? Dat is hetzelfde als dat, dat zal ik u nou eens uitleggen. Er kwamen ooit de legers van Assyrië, en dat is de achtergrond van deze geschiedenis, die kwamen rondom Jeruzalem, en toen bij gelegenheid werden de ogen geopend, en toen zag men niet alleen die vijandelijke legers, maar toen zag men ook legers van engelen en zo. Toen zag men dus toch hemelse heerlegers. En ik ken zelfs hemelse heerlegers die prijzen God en zeggen, ere zij God, in de hoge en vrede op aarde, de mensen in welbehagen. En bij nader inzien zijn die keuzes al stellen, het waren de 24. En nou gooi ik het expres even door elkaar. Want het waren de 24 oudsten en openbaring die woorden van gelijke strekking voortbrachten. Want die zijn een uitdrukking van de gemeente. En de gemeente brengt woorden van gelijke strekking voort, omdat de gemeente geroepen is tot eer van God. En als de gemeente al iets zegt, dan is het ere zij God. In de hoge uiteraard. Ja, in het hemelse. Of gewoon in de hemel. En daarna uiteraard ook, komt er ook vrede op aarde, waarmee ik weer gezegd heb dat de herders in de velden van Efraïm beeld zijn van het gelovige overblijfsel van Israël en de engelen boven de velden van Efrata een beeld zijn van de gemeente. En de schaafskudde, voor allen die het koninkrijk binnengaan. Hè? Goed, nou, dat was het voorlopig weer, want het is de hoogste tijd voor de koffie. Goed, dan gaan we nu naar Jesaja 33 weer terug, waar we zo'n beetje waren bij vers 17. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Zij zullen een vergelegen land zien. Nou, eens kijk ik in mijn eigen Bijbel, want ik heb er wat tussen geschreven. Een verwijzing naar Psalm 68, maar ik weet echt niet meer wat er stond. Dus dan moet ik even kijken. Ja, er staat een schriftgedeelte wat daar betrekking op heeft, inderdaad, ja. Psalm 68, dat opent met een psalm, een lied van David voor de opperzangmeester. God zal opstaan, en dat staat hier natuurlijk ook, hè, dat de Heer zal opstaan. God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt. gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Nou, dat is wat we hier ook vinden. Daar is het vuur wat een oordeel brengt. Maar tegelijkertijd, of aan de andere kant wordt gesproken over het overblijfsel, wat zich inderdaad zal verblijden, wat verheugd zou zijn, enzovoorts. Omdat het feest gekomen is. Dan krijgen we vers 18, waar staat, Jesaja 33 dus, hè, vers 18, uw hart zal de verschrikking overdenken, zeggende, waar is de schrijver, waar is de betaalsheer, waar is hij die de toren stelt? Dat is een overdenken van dat wat in het verleden geweest is, maar wat nu niet meer is. En wat was er dan in het verleden? Wel, verschrikking uiteraard. En die verschrikking zal men zich herinneren, die zal men overdenken, en op grond daarvan zal men vragen, waar is de schrijver, waar is de betaalsheer, waar is hij die de toren stelt? Die drie dingen hebben met elkaar gemeen dat het allemaal te maken heeft met de ontvanger der directe belastingen. Dat wil zeggen, een buitenlandse. Want wat er altijd gebeurde was dat een land werd veroverd en dan schatplichtig gemaakt. Dat is de normale gang van zaken. Dat is gewoon een kwestie van roof, hè. Dat zo'n land werd onderworpen en dan kwam er een schrijver. Want u weet, administratie is in de eerste plaats noodzakelijk vanwege de belasting. Toch? Ja, ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. Tegenwoordig is het leven trouwens ook zo ingewikkeld geworden dat het ook voor andere dingen doelmatig is. Maar in principe was administratie alleen nodig voor de belastingen. Dus waar is de schrijver? Waar is de betaalsheer? Dat is degene die dan die belasting of die schatting zou moeten in ontvangst nemen. En waar is hij die de toren stelt? Dat schijnt verband te houden met belasting die gegeven werd op die torens. Namelijk als iemand torens had, dat zijn dan vestingen eigenlijk, hè, dan moest hij daarvoor belasting betalen. Dat was vroeger trouwens ook zo. De steden kregen stadsrechten, maar er stond wel degelijk wat tegenover. Dan konden de steden torens bouwen, maar ze moesten dan wel daarvoor het een en ander betalen voor deze gunsten. En zoiets was het dus in het verleden ook. Er is nog een alternatieve lezing die zegt dat het woord wat vertaald wordt met torens ook betekent een bloembed. Dus dat is misschien nog wat, ik geef het maar gratis aan voor de lui die in Den Haag zitten. Misschien is dat nog wat. Zijn bloembedden al belast? Nee? Oh, dan is dat nog een idee. Hè? Torens lijkt me waarschijnlijker. En zo staat het er ook. Maar men zal met verbazing dan vaststellen dat dat niet meer bestaat. Deze onderwerping, deze schatplichtigheid bestaat niet meer. Israël is eeuwenlang onderworpen geweest aan buitenlandse machten, aan wie men schatplichtig was. En die buitenlandse verdrukkers hebben ook gewoon de rijkdommen uit Israël weggehaald. In de eerste plaats natuurlijk de rijkdommen van Jeruzalem, die van Salomo, van de tempel enzovoorts. De vaten uit het huis des Heren, hoe dat maar heten mag, zijn in de loop der tijd allemaal weggevoerd. Naar Nineveh of naar Babel en laatstelijk ook nog naar Rome. Ik zei niet laatst, maar laatstelijk, hè. Het laatste wat er van de tempelschatten over was, is weggevoerd naar Rome. Bij de laatste verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Maar hier zegt men, wel, het behoort tot het verleden. Ze zijn er niet meer. Daar staat het dan ook. Gij zult niet meer dat stuurse volk zien. Stuur staat hiervoor opdringerig of zoiets. Of brutaal. Welk volk het is, maakt niet zoveel uit. Maar in ieder geval een volk wat de plaats van Israël innam, dat wil zeggen een volk wat Israël veroverd had. Dat stuurse volk is dus in eerste instantie Assur. Gezien tegen de achtergrond van de tijden van Micha natuurlijk. Het zou elke buitenlandse macht kunnen zijn. Maar hier staat, gij zult het niet meer zien. En dus ook geen schrijver of betaalsheer of iemand die de torens komt inventariseren. Gij zult niet meer dat stuurse volk zien, het volk dat zo diep van spraak is, dat men het niet horen kan. Diep van spraak zijn wil gewoon zeggen dat men mompelt, hoor. Achter in de keel praten, dan komen de medeklinkers er wat vaag uit en dan is het slecht te verstaan, hè. als die praten, maar onverstaanbaar in elk geval. Wij hebben trouwens altijd de gedachte dat een taal die we niet verstaan, gesproken wordt door mensen die mompelen. Dat is niet altijd zo, maar zo komt het ons over, omdat we het niet herkennen. Dus een volk dat zo diep van spraak is dat men het niet horen kan, het is dus een volk van belachelijke tong, staat er. Het is wel vertaald met belachelijk, maar het betekent ook onverstaanbaar, hoor. Onbegrijpelijk betekent het. En daarom eventueel belachelijk. Het woord wordt dikwijls vertaald met belachelijk, maar de grondbetekenis is die van dat er geen samenhang in zit. En alles wat onsamenhangend is, is per definitie belachelijk. Ik kan natuurlijk iets netter zeggen. Humor, het belachelijke, humor zit hem ook in het onverwachte. Ja, sommige mensen hebben een wat eigenaardig gevoel voor humor. Die lachen als iemand valt, bijvoorbeeld. Hè? Dat verwacht je namelijk niet dat dat gebeurt. En als het dus toch gebeurt, dan zijn er altijd mensen die lachen. Ik heb die neiging ook al een beetje. Hè? Maar het illustreert het meest treffend dat humor zit in het onverwachte. De clue van een mop, die moet je ook altijd bewaren als het even kan tot het laatste woord. Dan loopt de zin al af en in het laatste woord zit dan nog de grap, weet je wel. Zo hoort dat. Humor zit hem in het onverwachte. En dat kan op verschillende manieren naar voren komen. Maar het onverwachte is dus ook eigenlijk het onsamenhangende. Als iemand iets vertelt en er komt ineens een woord tussen wat je niet verwacht, dan is dat in zekere zin onsamenhangend en daarom is het humor. Nou, hoe dat ook zij, er staat hier, het is van belachelijke tong, dat betekent dat er gesproken wordt op onbegrijpelijke wijze. Er is trouwens een verband wat verloren gaat in de vertaling, er staat dat zo diep van spraak is, maar het woord wat vertaald is met spraak betekent letterlijk in de eerste plaats lip. Het is dus niet de verkeerde vertaling, maar je moet gewoon weten dat het staat voor lip. En als er dan staat van belachelijke tong, dan heb je dus eerst het woord lip en dan tong. En beide woorden worden ook vertaald met spraak of taal. Een lip kan staan voor een taal en tong ook. In het Nederlands ook nog trouwens. We gebruiken het woord niet zoveel in die betekenis, behalve in de uitdrukking spreken in tongen, maar dat is weer een min of meer Bijbelse uitdrukking. Maar we gebruiken het nog wel in het woord tongval. Maar oorspronkelijk gewoon tong. Een tong is namelijk een taal of spraak. En een lip is dat ook, maar de begrippen lip en tong worden hier beide gebruikt. Van de een staat het is diep, en de ander staat het is belachelijk, maar in beide gevallen betekent het hetzelfde uiteraard, namelijk onbegrijpelijk. Het staat er dus ook achter. Bij het ene staat dat men niet horen kan en bij het andere staat het welk men niet verstaan kan. En het is uiteraard hetzelfde. Waarbij het gaat om de taal van Asser. En dus om een vijandelijke macht die kwam binnen de grenzen van Palestina, zal ik maar zeggen, binnen de grenzen van Canaan. En daar bleek dat Israël, of het Joodse volk, maar in het algemeen Israël, werd onderworpen aan deze vijandelijke macht, dat andere volk met een belachelijke taal en met een diepe spraak enzovoorts. En het aardige daarvan is dat het hierbij gaat om een vijand. Terwijl aan de andere kant dezezelfde uitspraken kunnen worden toegepast op de gemeente. Die wij weliswaar niet meteen zien als een vijand van Israël, maar die Israël wel degelijk ziet als een vijand. En dit wordt gezien vanuit Israël. Hier sprake van wat Israël denkt en zegt. Dus dat kan heel goed. En dan zou je dus moeten lezen dat het stuurse volk is dan de gemeente, dat opdringerige volk. En het Jodendom beschouwt christenen als opdringerig, om de eenvoudige reden dat de christenen zich dingen hebben eigen gemaakt die eigenlijk aan Israël toe behoren. Hè? En wat deden de Assyriërs? Die maakten zich dingen eigen die eigenlijk aan Israël toe behoren. En ze namen bijvoorbeeld de tempelschatten mee of zo. Nou, de Assyriërs deden dat geloof ik niet. Maar de Babyloniërs later wel. Maar nogmaals, hier staat niet de naam van een volk, dus dat hoef ik ook niet te verklaren. Maar er kwamen die vijandelijke machten die Israël onderwierpen en inderdaad de schatten meenamen. De rijkdommen, met name de rijkdommen uit het huis des Heren. Nou, dat is een heel aardige beschrijving van de gemeente die inderdaad in Israël gekomen is en dat zich de dingen die in Israël toebehoorden heeft toegeëigend. De dingen uit het huis des Heren, want de heidenen zijn mede-erfgenaam enzovoorts. En van de gemeente wordt gezegd dat het een ander volk is, dat van verre komt. Het zijn immers heidenen, primair althans zijn het heidenen. En er wordt ook gezegd dat de gemeente spreekt met belachelijke lippen. En met een andere taal. Dat was, dat hebben we besproken, dus daar heb ik het makkelijk mee deze keer. Dat was Jesaja 28. Waar stond in vers 11, daarom zal u door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Als je daar de gemeente niet in wil zien, dan zie je daar dus de Assyriërs in. In Jesaja 28 vers 11. En gezien tegen de achtergrond van de tijd van Jesaja, zal men daarin ook inderdaad die Assyriërs gezien hebben. Het neemt echter niet weg dat in 1 Korinthe 14 vers 21 dit vers wordt aangehaald. Dat wil zeggen, Jesaja 28 vers 11 wordt aangehaald en blijkt dat toegepast te worden op de gemeente. Nou, en dat, zo zit het natuurlijk ook. Want het negatieve van die vijandelijke koninkrijken in die dagen vindt een positieve toepassing op de gemeente, die door Israël als vijandig beschouwd wordt. Andersom trouwens ook, want christenen hebben het jodendom ook altijd als vijandig beschouwd hoor. En daarmee zelfs de Joden als vijandig beschouwd. De uitdrukking komt, wordt trouwens ook gebruikt min of meer in Deuteronomium 32. Laat ik dat eens opzoeken. Deuteronomium 32. Als ik het goed heb.
Nee.
Noem dat eens. 28 vers. Ja. Ja, kijk, dan lopen ze al door elkaar. Deze verwijzingen namelijk in de diverse Bijbels, die lopen door elkaar. Sommige zijn verwijzingen naar schriftplaatsen die uitdrukkelijk over de gemeente spreken. Andere zijn verwijzingen naar schriftplaatsen die over de vijand spreken. En in Deuteronomium 28 staat, in vers 49, de Heer zal tegen u een volk verheffen van verre, van het einde der aarde, gelijk als een arend vliegt, een volk welk spraak gij niet zult verstaan, een volk stijf van aangezicht, dat het aangezicht des ouden niet zal aannemen, nog de jongen genadig zijn, en het zal de vrucht uw beest en de vrucht uw lands opeten. En uit het verband blijkt dat het daar uitdrukkelijk gaat om een vijand. Maar als je weet wat de gemeente voor een ding is, kun je die daar ook in lezen. Een volk van verre. Nou, wij waren toch heidenen die eertijds verre waren. We zijn nabijgebracht. Kortom, we zijn tot Israël gekomen van het einde der aarde. Gelijk als een arend, waarom ook niet? Arend is onder andere dan een type van Christus. In ieder geval, het is een beeld van de vorst des hemels. En wij kennen maar één vorst des hemels en dat is Christus. Hè? Een volk welk spraak gij niet zult verstaan, want het gaat om verborgen dingen. Dat is dus inderdaad dan de gemeente enzovoorts. En het zal de vrucht uw beest en de vrucht uw lands opeten, vers 51. Dat klopt ook inderdaad, want de zegeningen van Israël zijn tot ons gekomen. Nou, dat is inderdaad wat ik bedoel. En in Deuteronomie 32 was ik erin onderweg, hè. Daar staat in vers 21. Zij hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is. Zij hebben mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden. Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegenen die geen volk zijn. Oftewel door een dwaas volk. Met belachelijke lippen en diep van spraak dus eigenlijk. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. Dit vers is niet zo makkelijk op een der vijanden van Israël toe te passen. Maar het is wel degelijk van toepassing op de gemeente.
Het volk stijf van aangezicht, zei ze, was er dat een Russen dat waren, stijf van aangezicht.
zou niet weten waar dat dan staat. Het betekent gewoon dat het niet tegen te houden is, hè? Strak. Er verandert niks aan. De gelaatsuitdrukking verandert niet. Dus de gesteldheid, de gemoedsgesteldheid van dat volk verandert niet. Het is niet te beïnvloeden. Dat is de gedachte stijf van aangezicht. Dat betekent, wat je ook tegen hem zegt, wat je ook doet, er verandert niks. Onbewegelijk. Strak, strak. Hè? Ja, dat is met een stijve nek en een stijve poot, inderdaad, ja. Inderdaad, dus niks tegen te beginnen. Dat is de gedachte. En dat kun je dus inderdaad op de gemeente van toepassing brengen, ja. En dan gaan we terug naar Jesaja 33. Pas we dat op de gemeente doen, dan klopt dat precies. Want dat betekent dat eerst Israël onderworpen zou zijn aan die andere macht. En in onze dagen staat Israël lager dan de gemeente. Dat klopt. Dat de gemeente eerst over Israël kun je moeilijk zo zeggen. Maar het is duidelijk toch dat in onze dagen, in onze bedeling bedoel ik dus, Israël geen rol van betekenis speelt. Maar dat de wereldgeschiedenis en ook de cultuur trouwens in hoge mate bepaald werd door het christendom en zeker niet door het jodendom. Het jodendom komt de tweede plaats, is dus daaraan onderworpen geweest. Dat geldt voor maatschappelijke dingen die ik dus nu noem, maar in geestelijke zin is dat natuurlijk duidelijk. Israël was Lo-Ami geworden en de gemeente is Ami. Maar er zal daarna een tijd komen, als namelijk de ogen van Israël de koning zullen zien in zijn schoonheid, dat zij dan niet meer tegen die christenen aankijken, niet meer tegen dat stuurse volk dat diep van spraak is en dat spreekt met een belachelijke tong. Zo kun je het ook zeggen. En ik geloof dat er ook inderdaad in ligt. Het hoort dan wel thuis in de categorie negatieve typen. Hè? Omgekeerde beelden, zei iemand van de week. En dat is een mooie vertaling van het begrip. Omgekeerde beelden. Want het gaat hier natuurlijk in de eerste plaats over de vijand die Israël zou vernietigen. Maar aan de andere kant spreekt het over iets positiefs, namelijk over de gemeente. Maar als dat geweest is, dan gaat het verder bij wat vers 17 al zei, namelijk uw ogen zullen de koning zien. Want dan vervolgens ziet men nog meer, namelijk men ziet de koning, men ziet niet meer dat stuurse volk, men ziet ook niet meer de schrijver, de betaalzeer die de toren stelt en dat soort dingen meer. Wat men weer wel ziet, vers 20, is Sion. Schouwt Sion aan, de stad onze bijeenkomsten. Die uitdrukking, stad onze bijeenkomsten, betekent dat het de plaats is niet alleen waar men samenkomt, hoewel dat zo is. Israël werd verondersteld driemaal per jaar de feesten te vieren in Jeruzalem enzovoorts. Hè. Maar het betekent ook de stad waaromheen men samenkomt, in de zin van dat Sion het centrum is van het, wel van de staat, van de Joodse staat. En eigenlijk van het hele koninkrijk en dus eigenlijk van het Messiaanse Rijk. Dat is de stad onze bijeenkomsten. En dat van Sion de wet zou uitgaan enzovoorts, en dat daar de koning zijn troon zou hebben, drukt zich ook uit doordat het volk wat zich aan die koning heeft onderworpen, zich richt op die koning. En of men dan ook letterlijk naar de stad toe gaat, wel, dat kan natuurlijk, maar dat is niet de belangrijkste gedachte. De belangrijkste is dat men daarop gericht is. Hetzelfde is trouwens waar voor de gemeente in onze dagen, die wordt geacht zich te richten. Nee, ik zal het anders zeggen. Die wordt geacht te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods, in het hemels Jeruzalem dus. En dat is dus de plaats van onze bijeenkomst. En het is ook maar het beste om die onderlinge bijeenkomst niet na te laten. En ik heb geen tekst uit zijn verband gerukt. Integendeel, ik noem hem nou eens een keer in zijn verband. Hebreeën 10 dus. Hebreeën 12
vind je ook, hè? De berg Sion en het hemels Jeruzalem.
Ja, precies. Daar gaat het om de berg Sion. Staat er Sion? Ja. Ik weet nooit wat er nou wel letterlijk staat en niet. En dat en, dat betekent natuurlijk namelijk, maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg, dat woord staat er niet, maar het wordt geïmpliceerd. Gij zijt gekomen tot Sion, namelijk het hemels Jeruzalem.
Maar kun je dat dan ook typologisch zo zien, dan aan het begin dus over de gemeente, en nu, en er wordt elke keer gezegd van kijk en zie, en hier is groot, dat is hetzelfde naam,
ja.
En dan moet je Sion aanzien.
Ja.
Peter. Ja,
Ja, van daaruit. Vanuit Petra ziet men op Sion. Men zou van daaruit ook op de hemel moeten zien. Ja, maar dat is heel moeilijk hoor. Want dan heb je een paar lijnen tegelijk in je plaatje. Ja, dat klopt. Hemel en aarde ontmoeten elkaar daar, dus dat kan heel goed, ja. Maar de normale betekenis is natuurlijk dat men zou moeten zien... Sion, daar staat er ook bij, je ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent die niet ter nedergeworpen zal worden. Dat gaat ongetwijfeld gewoon om dat Jeruzalem wat op aarde gebouwd, of beter herbouwd, zal worden in de dagen van het Messiaanse Rijk. Maar het zien op Jeruzalem is weer een uitbeelding van, of weer een type van het zien op de Heer, het hemels Jeruzalem. Dat blijft natuurlijk zo, ja.